gewoon laten zien van, hey, op basis van historische analyse, op basis van wat er nodig is, kan dit gewoon.
Ja.
En hoe we daar precies komen, dat weten we niet, maar het kan wel. Dat is voor mij het allerbelangrijkste, die boodschap.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go!
Een nieuwe visie voor menselijke vooruitgang. Dat en niets minder is het doel van het nieuwe Global Justice Report. In dat rapport schetst een grote groep economen en andere wetenschappers hoe we tussen nu en 2100 de maatschappij zouden kunnen verbouwen. En verbouwen op zo'n manier dat menselijke ontwikkeling en de bewoonbaarheid van onze planeet hand in hand gaan. Als Money for Change smullen wij hier natuurlijk van. Want hoe gek het ook klinkt, echt overtuigende plannen voor zo'n verbouwing zijn er maar heel weinig. Het wemelt van de voorstellen en experimenten op lokaal niveau. Er zijn kortere werkweken, je hebt woongroepen, je hebt circulaire bedrijven, je hebt biodynamische boeren. Maar een hele goede modellering van wat er kan op wereldschaal, die is er nauwelijks. De economische modellen, ja, die beschouwen een bewoonbare planeet meestal als een soort onveranderlijk gegeven. Die houden dus ook weinig rekening met duurzaamheid. En de meeste duurzaamheidsstudies, die houden zich vooral bezig met emissies omlaag brengen. En niet zo heel veel met menselijk welzijn. En dit rapport doet het allebei. Dat gaan we dus vandaag bespreken. Best wel bijzonder dat wij zo'n rapport helemaal uitgebreid gaan bespreken.
Jij hebt daar heel veel zin in.
Ik heb daar super veel zin in. Ja, ik zit te glunderen. Hans en Anna hebben daar volgens mij ook zin in. Hans, waarom maken we zoveel plek voor juist dit rapport?
Nou, voor een deel al wat jij zei. Hè. Het is de eerste keer, denk ik, dat het is een super ambitieus rapport. En denk ik vooral bedoeld om te laten zien dat het kan een wereld hebben die voor 90% van de mensen, of 99%, is net hoe je welke cijfer je neemt, beter is dan dat die nu is. Dus het is een lonkend perspectief als het gaat over welvaart en zelfs ook materiële welvaart, inkomens van 89% van de mensen gaat vooruit, dat het gewoon kan.
Ja.
En ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is in deze tijd, dat we verder vooruit durven kijken, dat we naar die verbeelding durven gaan, en we gaan het uitgebreid hebben over wat er allemaal mis is en wat er lastig is, maar ik denk dat dat vooral de reden is waarom we het hier bespreken.
Ja, het is super hoopvol. Ik denk ook, we hoeven niet meer te bespreken wat er hoopvol was deze week. Want dit rapport is al zo hoopvol.
Ja, de podcast zit erop, jongens.
Ja, normaal natuurlijk het einde. Voor we echt de inhoud van het rapport induiken, gaan we even nieuws bespreken. Ik ga beginnen met iets een beetje minder hoopvols wat mij betreft. Vrijdag gaat SpaceX naar de beurs, een bedrijf van Elon Musk. Die verwacht dat ze een waardering van 1,87 biljoen, 1000 miljard, keer 1,87 krijgen. En zo'n waardering, dat is misschien wel het rechtvaardige, maar alleen als al zijn, ja, toch wel koortsdromen zou ik het willen noemen, werkelijkheid worden. Dus dat betekent dat je raketten naar Mars kan sturen en die ook weer op kan vangen. Dat je datacentra voor bijvoorbeeld AI in de ruimte kan schieten en daar een baan om de aarde kan laten rondzweven. En ook dat SpaceX een leidende rol krijgt in de ontwikkeling van AI.
Er zit ook veel verbeeldingskracht achter.
Dus aan verbeeldingskracht geen gebrek, maar wel heel anders dan dat Global Justice Report. Hans, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, misschien is het geen verbeeldingskracht, maar het vertrouwen in wat Musk eigenlijk altijd heeft gedaan. Dat hij een of andere manier al zijn bedrijven weet te verstrengelen met overheidsbelangen, daar heel veel geld uit haalt. Dus dan hoef je helemaal geen winst te maken. Dan weet je zeker dat die overheid als backstop fungeert, dus als achtervang fungeert voor alles wat er misgaat. Dat is zijn succes. En daardoor is hij de rijkste man op aarde geworden. Doordat hij vrij, dus voor een deel toeval, een beetje geluk, maar ook wel slim ervoor gezorgd heeft dat hij dominantie heeft op satellieten, dominantie heeft op lanceringen. Tesla toch als eerste maar mede door steun van de overheid en ook hulp later nog. Ja, dat is denk ik de reden waarom die waardering zo hoog is. Helemaal niet de winstverwachting, maar het geloof dat hij het voor elkaar weet te krijgen, dat die overheid er gewoon achter staat.
Dus de relatie Trump-Musk is volgens jou ook heel cruciaal voor.
Ja, ik was het boek, of dat ben ik nog aan het lezen, van Quint Slobodian en nog iemand anders, Muskisme. En die betogen dat eigenlijk Muskisme is niet de overheid weg willen hebben, maar zoveel mogelijk van de overheid profiteren voor je eigen gewin. Ja. En dat is de reden natuurlijk ook waarom die even Trump heeft geholpen een paar ministeries om zeep te brengen. Ja.
Heel Russische tactiek eigenlijk.
Ja, het is klassiek. Ja.
Goed, minder hoopvol. Gelukkig hebben we nog een rapport te bespreken. Zo. Anna, heb jij nog iets bijzonders in het nieuws gezien?
Ja, ook niet zo hoopvol. Het Banking on Climate Chaos rapport is weer uitgekomen. Dat komt jaarlijks uit. Een aantal NGO's en partijen die in beeld brengen wat nou eigenlijk de fossiele financieringen mondiaal zijn. En er blijkt eigenlijk dat Na jaren van afname sinds 2021 is het nu in 2025... is het tweede jaar op rij dat er weer een toename is in fossiele financieringen. Vind ik best wel pijnlijk, want het is ook precies 10 jaar na de Parijs Klimaatakkoorden. Dus dat we ons allemaal gecommitteerd hebben aan die afspraken. Nou, het blijkt eigenlijk uit dat rapport dat de 65 grootste banken... dat die verantwoordelijk zijn voor 906 miljard euro aan fossiele financieringen. En daarbij zitten dus ook heel veel projecten in het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden. En dat vind ik ook heel bijzonder. Daar hebben we het ook vaak over gehad, omdat het energieagentschap die zegt altijd van we moeten niet meer nieuwe olievelden gaan exporteren. En toch gaat daar nog zo ontzettend veel geld naartoe. En wat ik ook nog wel interessant vond daarin was dat er eigenlijk 6 financiële centra zijn waarin al die beslissingen worden genomen. Dat maakt het eigenlijk best wel overzichtelijk. Dat ik denk natuurlijk altijd aan hoe kunnen we dit gaan reguleren. Nou, je moet dus op 6 plekken zijn. Dat gaat dus om de EU, het VK, om het VS, Canada, Japan en China. Want daar worden dus 87% van de fossiele financieringen komen daar vandaan.
Ja, wat mij er nog bij opviel is natuurlijk dat JP Morgan, in Amerika gaat het veel sneller. Had natuurlijk alles te doen met Trump en de totale loslaten van elke klimaat...
Pretentie.
Pretentie, ja, vrij expliciet. Europa ging iets beter, hè? Dat moeten we toch even noemen. Het was toch iets minder, nog steeds veel te veel. Maar we zagen er wel een aantal banken die... helaas geen Nederlandse banken, maar banken die minder gingen financieren.
Onze gasoptimist in optima forma.
Ja, ik doe mijn best. En het is natuurlijk, dat is het punt wat wij altijd maken. Kijk, die hele financiële sector vindt het hartstikke leuk om over het financieren van hernieuwbare energie te praten. Ja. Maar we hebben een onderzoeksrapport nodig om te laten zien wat ze aan de andere kant aan het doen zijn en waar ze waarschijnlijk veel meer geld mee verdienen.
Ja.
En dat betekent dat al die vrijwillige commitments die inmiddels zijn opgeschort en alles, dat werkt niet. Dus inderdaad, uiteindelijk is er maar 1 antwoord en dat is meer regulering.
En inderdaad, om bij jou aan te sluiten, Anne, die regulering die hoeft dan eigenlijk maar in 6 gebieden. Wat mij ook wel opvalt, is dat zijn de historisch rijke gebieden, hè? Dus het mondiale noorden in feite, met China erbij.
Ja.
Je hoort wel vaak in klimaatdiscussies mensen zeggen van, nou ja, moeten we echt als Nederland of als EU ons best gaan doen, want er komt toch heel veel uitstoot nu uit India en uit allerlei andere opkomende economieën. Dit is wel echt direct verantwoordelijkheid, vind ik eigenlijk. Dat wij dat dus allemaal financieren, in stand houden.
De winsten
die uitbreiding,
opmaken.
De winsten opstrijken.
Ja.
Dus dat is ook weer een argument dat zeg maar het rijkste deel van de wereld vooral naar zichzelf moet kijken als het gaat om het oplossen van al die uitstoot. Dus toch hoopvol dan. Mooie draai aangegeven.
We kunnen aan de slag.
We gaan naar het rapport. Dat zeer veelomvattende rapport. Hè, dat is namelijk een soort plan voor bijna een hele eeuw op wereldschaal. Maar het is ook heel simpel. Want ze zeggen eigenlijk, we moeten 3 grote dingen doen. Anna, wat zijn die dingen?
Ja, dus ze zeggen eigenlijk de grootste 2 problemen die we hebben in de wereld zijn klimaatverandering en de gigantische ongelijkheid. En de 3 dingen die we daaraan gaan doen is dat we snel het energiesysteem moeten gaan vergroenen. En op die manier kunnen we de opwarming van de aarde in 2100 beperken tot 1,8 graden in plaats van 4 graden. Is als je op het namelijk de huidige koers doorgaat. Daarnaast zeggen ze, we moeten eigenlijk een omslag maken van efficiëntie naar sufficiency, naar het genoeg. En dat kunnen we doen doordat we allemaal minder gaan werken. Dus die koppen hebben we misschien wel in de kranten allemaal gezien. Dat we moeten toegaan naar een 25-urige werkweek met 12 weken vakantie.
Lekker.
Klinkt goed, wat mij betreft. En ook door een verschuiving binnen de sectoren. Dus zij zeggen eigenlijk moeten minder werken in de meest vervuilende sectoren en meer gaan werken in het onderwijs en de zorg. En het 3e punt dat ze maken is dat we een veel gelijkere verdeling nodig hebben van inkomen, vermogen en macht. En dat is zowel binnen landen als tussen landen. Dus dat de hele mondiale noorden, dat dus nou ja, op dit moment veel rijker en machtiger is. Daar moet herverdeling plaatsvinden. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat er wordt geschetst.
Kort en bondig van die 136 kantjes die het rapport ook echt rijk is. Het klinkt natuurlijk heel simpel, maar het zijn gigantische verschuivingen. Hè? Want die verschuiving naar gezondheid en opleiding die jij al noemde, daar werken we nu dus 11% van onze uren. En daar zou het dan 43 worden aan het einde van deze eeuw.
Ja, klopt. En dat is wel, wat ik wel leuk vind in dat rapport, dan zetten ze er ook meteen als context bij van oké, maar in bijvoorbeeld Zweden en Noorwegen, de Scandinavische landen, daar zitten ze al op 30-35%. Ja. Dus er zijn al plekken
waar. En wat ze daar ook zeggen in dat rapport, de reden waarom die productiesectoren toch elke keer zo groot blijven, historisch gezien, heeft te maken met rebound effecten. Dus, dus met... We worden efficiënter, want de grote productiviteitswinst zit in die sectoren waar we spullen maken.
Ja.
Ja.
Maar die productiviteitswinst wordt niet ingezet om minder te gaan consumeren, die wordt ingezet om meer winst te kunnen maken en dus meer te produceren.
In die hoogproductieve sectoren.
Ja, en dus wat ze eigenlijk zeggen van, hey, als we dat nou weten te doorbreken, dan verliezen we dus helemaal geen materiële welvaart, maar alle efficiëntiewinst zetten we om in minder uren werken.
Ja.
En minder consumptie.
En hoe bedoel je dan dat we geen materiële welvaart verliezen? Want dan zijn er dus minder spullen. Waarom vinden we dat dan geen...
Er zijn niet zo heel veel minder...
Dus
niet veel minder geproduceerde waarden. Nee. Want we worden veel productiever in de uren die we werken.
Dus we houden hetzelfde. Ja. We produceren het alleen efficiënter. Dus we hebben daar minder mensen voor nodig. Dus we kunnen andere dingen doen.
Ja.
En daar zit
en
het
we
ook
produceren ook andere dingen, maar die vinden we blijkbaar heel waardevol.
Zoals dat we dan meer naar de kapper gaan en minder goed kopen.
Ja, maar dat is wel goed. Hè? Van, dan denk ik, ja, dat kan toch helemaal niet. Maar neem fast fashion.
Ja.
Waarom zijn wij zoveel meer kleren gaan kopen in de afgelopen 25 jaar?
Ja.
Dat is marketing, dat is het economisch systeem. Het is helemaal niet dat het een aangeboren behoefte is van ons om steeds meer kleren te kopen.
Ja.
En hetzelfde met vliegvakanties en met andere dingen. Dat is gewoon hoe een markteconomie werkt. Dat is dat rebound effect. Dus het feit dat efficiëntie wordt omgezet in steeds meer in de praktijk.
Ja. Ja.
En dat tegen te gaan, en dat is dus inderdaad reclames verbieden, harde grenzen bepalen en zorgen dat mensen andere dingen gaan doen. Dat is wat je dan moet doen.
We komen nu meteen, dit is een enorm zijpad, hè? Want we komen nu op eigenlijk de discussie van willen consumenten zelf consumeren wat ze doen of worden ze heel erg beïnvloed door... Inderdaad, reclame, wat ook heel veel economen al eigenlijk langer dan een eeuw zeggen.
Nou, maar het is wel goed, en dat is weer terug naar de hoofdlijn. De aannames die hier gemaakt zijn, die kan je op alle manieren bediscussiëren en zeggen van het klopt niet. Maar wat ze gedaan hebben, is op basis van historische trends en gekeken van wat gebeurt er nou in een economie en hoe kunnen we bepaalde trends buigen, hebben ze een verhaal gemaakt.
Ja, en op basis van wat er moet gebeuren, want ze hebben ook gekeken, klimaatverandering is belangrijk, ze moeten naar duurzaam. En inderdaad, überhaupt de verbeeldingskracht die daaruit spreekt, is al heel verfrissend.
En ik zat hem te lezen en je zou ook kunnen denken van nou, dit is nu 2026. We hadden natuurlijk in 1930 Keynes, daar heb ik het vaker over met zijn brief aan zijn kleinkinderen. En die had het over 15 uur werken in 2030. Ja. Hij heeft geen kleinkinderen, moet ik altijd bij zeggen. Maar in ieder geval 2 generaties later. Het had geen kinderen. En dit is hetzelfde. En wat we hebben gezien, als we terug gaan rekenen, en dat doen ze in dit rapport ook, van die... Mensen denken 25 uur, dat kan toch helemaal niet? Maar ja, we zijn van 70 uur in Nederland gegaan naar gemiddeld 32 of zo, denk ik. Ik weet het niet. Ja. Van voltijd werkweek is volgens mij iets van 38 uur of zo.
Ja.
Dus dat is hetzelfde. Dus een deel van de welvaart wordt omgezet in vrije tijd.
Ja.
Zo raar
is het
niet.
Die zin ook, als je ze vergelijkt met Keynes, die dit inderdaad in 1930 zijn, dan zijn zij best wel conservatief, een beetje tam. Dat zeggen ze ergens in het rapport ook zelf. Van ja... Misschien zou het allemaal nog wel wat verder kunnen, maar het moet een beetje politiek realistisch blijven.
Ja.
Nou, maar hoezo vind je ze een beetje tam? Dit is toch een vrij ambitieus voorstel.
Ze schrijven het zelf. Dat ze dat zelf opschrijven.
Ja, maar ze schrijven zelf ook. Voor sommige mensen is dit veel te radicaal. Voor sommige mensen is dit gaat dit niet ver genoeg.
Mm-hmm.
Dus ze ondervangen gewoon alle mogelijke kritiek van tevoren. En zeggen, ja, alles wat jullie daarover te zeggen hebben is allemaal super welkom.
Ja,
ik vind het vrij ambitieus wat ze hier voorstellen. En dat lijkt me heel erg goed.
Ze zeggen ook, er zitten twee kanten. Hè. Wat ze heel veel doen is het doortrekken van historische trends. En inderdaad kijken van wat moeten we voor elkaar krijgen. Ook bij het doortrekken van historische trends, en merken ze zelf ook op. Zou je kunnen zeggen van ja, toekomst hoeft niet gelijk te zijn aan de historie. Dus je hebt ook geen enkele zekerheid dat het zo is. Dus in die zin is het ook vooral een verbeeldings- en een gedachte-experiment. Van hey jongens, het zou best kunnen.
Ja.
Want het is al een keer gebeurd in de historie. Ja. En dat vind ik een veel krachtiger argument. Wat je eigenlijk in alle IPCC-rapporten ziet en andere rapporten, waar we op een heleboel technologie rekenen, die er nog helemaal niet is.
Nee, precies.
Ja. Hiervan kan je met alles, dus ook met die werktijd, zeggen van ja, dit is historisch al een keer gebeurd.
Ja. Ja, en wat ik daar dan ook leuk aan vind, is dat als ze daarnaar verwijzen over wat er dan allemaal in de 20e eeuw aan progressie is gebeurd, dat ze dan ook beschrijven dat heel vaak sociale bewegingen zijn die samen hebben gedemonstreerd, vakbonden die hebben afgedwongen dat die werktijden verkort werden, et cetera.
Mm.
Dus ik vind het een leuk holistisch perspectief over hoe die verandering dan plaats heeft gevonden eerder.
Ja, voor economen is dat ongewoon veel betrokkenheid bij mensen en hoe mensen nou hun maatschappij veranderen eigenlijk. Ja.
Nou, het is ook lastig, hè? En dat zie je natuurlijk ook in de commentaar. Want mensen gaan dan zeggen van ja, maar dit is politiek. Hè, dit is niet een neutrale, dit is normatief. Maar ja, dan is mijn repliek... Het is allemaal normatief.
Ja.
Ja.
En ze zijn daar vrij expliciet over. Dit zijn de doelen en dit is hoe we er gaan komen. En dat schrijven ze inderdaad ook. Dat ook het verleden was sociale strijd.
Ja.
En die is niet alleen maar markten of zo. Of groei die iets hebben opgelost. Dat zijn mensen die iets proberen samen te doen.
Ja. En ook over hun streven naar gelijkheid zeggen ze, dat is zowel normatief als positief. He, wij vinden gelijkheid heel belangrijk.
Ja.
We zien ook dat het nodig is als je klimaatverandering wil indammen. En ja. Een beetje. Ik wil het nog even hebben over hoe. Want ze hebben dus allerlei grote wijzigingen die ze voor zich zien. En allemaal aannames zoals minder rood vlees eten. Maar eigenlijk stellen ze ook daarnaast een soort nieuwe wereldwijde governance voor.
Ja.
Hans, kan jij daar iets over toelichten?
Ja, wat ze voorstellen is een Global Justice Fund. 10% van het wereldwijde BBP wordt daarin uitgegeven de komende 35 jaar. Dus dat is echt fors.
Ja.
Dat wordt gevuld met belasting op inkomen en vermogen. En dan, ja, ik had net gezegd, ik moet wel bijdragen qua inkomen, jullie niet. Maar dat valt nog mee.
Dan weet de luisteraar meteen hoeveel wij ongeveer verdienen.
Ja, of hoeveel ik verdien, ik ga dus ook niet zeggen.
Ja, het was iets van de rijkste 1,5% van de wereldbevolking, die moet tot 20% aan vermogensbelasting gaan betalen. En op de hoogste inkomens, die moeten 90% belasting gaan betalen.
Ja. Ja.
En dat geld gaan we ophalen en in dat fonds knallen.
Dat gaan we dus herverdelen. Ja. Dus daar moet een internationale governance komen. En wat er dan dus gebeurt, dan heb je dus in het begin heb je veel geld. Dan heb je heel veel rijke mensen. En dan kan je dus ook de energietransitie makkelijker mee versnellen. Want dat heb je eerst ook nodig, dat geld. Dus dat ga je doen. En er komt uiteindelijk steeds minder geld in. En dan heb je een sovereign wealth fund. Een fonds waar dat in zit. Waar je gewoon rendement uit kan krijgen. Want je bent eigenaar van allerlei dingen. Ja. Dus je krijgt ook in de eigendomstructuren in landen krijg je een fonds, een overheid.
Ja. Zoals Noorwegen en Saudi-Arabië nu een overheidsfonds hebben, wat eigenlijk heel veel bedrijven in bezit heeft. Zou er dan een wereldwijd fonds zijn?
Ja.
Wat 10% van de wereldwijde kapitaalmarkt, dus ongeveer 10% van alle bedrijven, in bezit heeft.
Ja.
En dat rendement zouden we dan weer gaan verdelen over de wereld, toch? Dus dat is...
En waarbij ze zeggen van, nou, dat lijkt heel groot, maar het Sovereign Wealth Fund van Noorwegen, 60% van het BBP van Noorwegen. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo groot.
Ja.
Dus dat vind ik van die leuke tussenzinnetjes. Dus, raar is het.
Ik vind ze sowieso, deze mensen zijn expert in het vinden van een positieve vergelijking.
Hele goede vergelijking. Zo begint het rapport ook met allemaal quotes van dit willen we. En trouwens, dit is de context waarin het in bevindt. En dat is echt super slim, want ik zat dus ook het interview in NRC te lezen, waarin ze dan uitleggen wat er in het rapport staat en dan Piketty om reactie vragen. En toen dacht ik al, nou, wat schrijven ze toch goed uit wat de context is waarin deze voorstellen zich bevinden.
Ja.
Maar toen zat ik dat rapport te lezen, dacht ik, oh, ze hebben het helemaal uitgesproken. Het is gewoon heel media savvy opgeschreven, dit rapport. Het is wel leuk om te zien.
En dan misschien, dus dan heb je een governance nodig voor dat grote fonds. En daarnaast een wereldwijde munt en geldsysteem om de macht her te verdelen, want geld is macht, zoals wij weten.
Dus dat is eigenlijk, de VS krijgt een enorme knauw. Al hun exorbitant privilege, omdat iedereen de dollar gebruikt, die verdwijnt.
Ja.
En dit maakt ook dat opkomen ontwikkelende economieën eigenlijk gewoon op veel eerlijkere termen handel kunnen drijven.
En iets anders wat in de governance natuurlijk nog zit, de oververtegenwoordiging van rijke westerse landen in alle governance die we nu hebben, zoals de Wereldbank, IMF en zo, dat wordt allemaal gelijk getrokken naar één persoon, één stem eigenlijk.
Ja.
Dus het wordt allemaal gelijk getrokken, zodat iedereen evenveel waard is.
Ja, er zit echt een heel democratiseringshoofdstuk in dat rapport. En daarin zeggen ze bijvoorbeeld ook dat als je inderdaad kijkt naar de IMF en de Wereldbank, dus dat Europa en Noord-Amerika er op dit moment 4 keer zoveel macht hebben als eigenlijk hun bevolkingsaantallen zouden rechtvaardigen.
Ja.
Dus ze diagnosticeren ook echt de ongelijkheid in het huidige systeem.
Eigenlijk roepen ze op tot een soort derde Franse revolutie, hè? Deze grotendeels Franse groepschrijvers.
Ja.
Ja.
Ik heb de guillotine nog niet gezien. In
nee, het was een heel lief rapport wat dat betreft.
Misschien moet je daar ook niet mee beginnen.
We zijn duidelijk heel positief over dat dit rapport geschreven is. Dat er zo'n ontzettend veel wordt samengebracht met zo'n verbeeldingskracht. En dat zo goed wordt ingegaan op mogelijke kritiek. Dat ze laten zien dat er van alles mogelijk is. Maar wij zijn natuurlijk nooit alleen maar positief. Dus ik wilde eigenlijk jullie vragen, wat mis je nou? Wat zijn kritiekpunten?
Ja, ik mis de AI. Dus ook als je op zoekt op dat woord, dan komt dat 0 keer terug in het rapport. Wij hebben hier al een discussie over gehad. Dus Hans gaat zo zeggen hoe dat wel is meegenomen in de productiviteitsgroei. Nou, kunnen we het zo over hebben. Maar AI is ook meer dan alleen productiviteitsgroei. Het is ook gewoon de macht van die bedrijven. En dat zie je eigenlijk helemaal niet terug in dit rapport, hoe we daarmee omgaan. En ook het materiaalverbruik dat je kan verwachten met al die datacentra, et cetera. Dus ik vind dat wel opvallend. En ik weet eerlijk gezegd ook niet waarom ze dat zouden hebben genegeerd. Ik weet niet of jullie daar wel een idee bij hebben.
Ja, ik heb er wel een idee bij.
Oké, vertel.
Kijk, die machtsconcentratie die pak je natuurlijk aan door de vermogens- en inkomstenbelasting die erin zit. Dus dat geldt ook voor de AI-bazen en die machtsconcentratie, die pak je daar aan. Wat ze gedaan hebben met de productiviteitswinst van AI, Of wat het doet met de samenleving is eigenlijk in een macro-economische cijfer als het gaat over de verwachte productiviteitsontwikkeling in de komende jaren. En daar nemen ze eigenlijk een aanname die veel economen wel hebben. Ja, dit verandert de economie. Ja hoor, zeker. En het leidt echt wel tot het verlies van banen. Zoals we de afgelopen decennia altijd al gehad hebben bij elke nieuwe technologie.
Zoals de computer deed, zoals internet deed.
Zoals elektriciteit deed, zoals al dat soort dingen doen. Dus dat zit er eigenlijk in. En dat is meteen een bruggetje naar mijn punt. Want ik vind ze best optimistisch over de productiviteitstoename.
Ja.
Ze zeggen, westerse landen 0,8-0,9% productiviteitsgroei. Nou, dat heeft Nederland in de afgelopen decennia bij lange na niet gehaald. En opkomende landen 4,5% elk jaar productiviteitsgroei.
En dat is wat China een keer heeft gehaald.
Ja, nee, er zijn wel landen die dat kunnen halen. Maar uiteindelijk is productiviteit niet alleen een technologische opgave. Dus waarom kunnen armere landen sneller groeien als ze de technologie van rijke landen ook hebben? Dat is eigenlijk de simpele aanname. Maar het is niet alleen technologie, het zijn ook instituties. Het is ook de kwaliteit van het opleidingsniveau en dat soort dingen. En of dat realistisch is, want eigenlijk ligt hier dus de aanname achter dat de kwaliteit van instituties, dus hoe een land werkt, of ze niet corrupt zijn en zo, dat ook allemaal is opgelost.
Ja.
En dat zie je terug in die productiviteitsaanname. Je denkt van, het is wel heel heroïs.
Ja, en daar komt nog bij voor mij met die productiviteitsaannames. Zij nemen dus aan dat historische productiviteitsontwikkeling zich doorzette. Terwijl ze ook aannemen dat ze veel meer in dienstensectoren gaan werken. Zoals gezondheidszorg, zoals onderwijs.
Ja.
En historisch zijn dat juist de sectoren waar heel weinig productiviteitsontwikkeling is. Wat ook heel logisch is, want zeg maar één arts is één arts. En die kunnen iets in van 10 minuten in 8 minuten gaan doen. Maar er zit toch een keer een grens aan een consult.
Dit hebben we besproken in de podcast waar jij niet bij was.
Waar ik wel input voor heb geschreven, gelukkig.
Heel goed, dat is waar.
Maar dat is natuurlijk wel een vrij heroïsche aanname. Dat je dus zeg maar kan wegbewegen van de hoogproductieve sectoren. En tegelijkertijd dezelfde productiviteitsontwikkeling kan handhaven.
Ja, dat is eigenlijk de sectorcompositie, de sectorsamenstelling waar je het nu over hebt. En dit is natuurlijk ook wel, waarom is dit een hele belangrijke aanname? Omdat dat uiteindelijk bepaalt hoeveel uren je minder kan gaan werken. Want eigenlijk is de aanname van een deel van die productiviteitswinst wordt niet omgezet in een hoger loon, maar gewoon in minder werken.
Ja.
En als dat niet blijkt te kunnen, dan moeten we allemaal toch 30 uur blijven werken of zo.
Ja, of die sectorverschuiving komt er niet en je hebt toch wat degrowth nodig.
Ja.
Dat zou ook kunnen.
Ja, want dat wilde ik ook nog even bij jullie checken. Zij zeggen eigenlijk heb je degrowth niet nodig per se, als je gewoon gaat inzetten op die transformatie van die economie. Hoe lezen jullie dat?
Net als al die andere mooie zinnen die erin staan. Dit is een beetje semantiek.
Ja.
Hoe definieer je. Kijk, dit is duidelijk. Iedereen die het leest. Dit is een systeemverandering.
Ja.
Waarbij je echt je systeem radicaal op de schop doet. Waarbij wel degelijk bepaalde sectoren moeten krimpen. Al die niet duurzame. En die moeten totaal andere dingen doen. En andere moeten groeien. En per saldo, omdat de duurzame kant kan groeien, kunnen we allemaal meer geld overhouden. En we gaan heel erg herverdelen. Als je de degrowth literatuur leest, zijn dit eigenlijk allemaal dingen die daar gewoon.
Ja.
En daar verwijzen ze ook naar alle auteurs. Eigenlijk wat
dit is een postgroeiagenda.
Ja.
Toch?
Ja.
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 Maar dan met hele heroïsche productiviteitsaannames.
Ja.
Waardoor er in totaal meer inkomen komt.
Precies.
Ja.
Oké, dus ze plakken er een ander label op basis van optimistische
bewust,
aannames.
En dat snap ik ook.
Ja.
Omdat het al een heel extreem verhaal, extreem uitdagend en verbeeldend verhaal is. Als je dan ook nog eens een keer gaat zeggen van dit is degrowth. Je wilt mensen juist erin meekrijgen. Dus dan heb je het over sufficiency. En dat we allemaal welvarende worden. Niet alleen omdat we meer inkomen hebben. Maar we hebben ook nog eens meer vrije tijd. En schonere lucht. Wat willen mensen nog meer?
Ja. Mm-hmm. Ja. En dan zeggen ze dus inderdaad erbij. En dan gaat 99% van de mensen erop vooruit.
Ja.
Wie kan hier tegen?
En nu moeten die 99% zich gaan mobiliseren, denk ik.
Ja, want dat is ook nog wel wat ik dus wel bijzonder vond in dit rapport, is dat het wel heel duidelijk nog het vierde hoofdstuk gaat heel erg over van hoe gaan we het dan voor elkaar krijgen. Er wordt dus ook opgemerkt dat altijd door sociale strijd gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Maar heel concreet wordt het dan niet over hoe je er gaat komen. Wat ik wel grappig vind, is dat ze nog zeggen, we gaan dus dat Global Justice Fund oprichten. En dat gaat zorgen voor heel veel herverdeling tussen landen. En als machtige landen, zoals bijvoorbeeld, geven ze ook als voorbeeld Amerika of China daar niet aan mee willen doen, dan geven ze ook nog een suggestie. Dan kan je bijvoorbeeld handelstarieven op gaan leggen aan Amerika van 80%. Totdat je ze zover krijgt om wel mee te doen. Dus er zit wel iets van van actie in. Maar uiteindelijk de vraag hoe je macht op gaat bouwen en daadwerkelijk gaat zorgen dat die machtige mensen, die ook dus al hun vermogen moeten gaan afstaan en hun inkomen moeten gaan wegsluizen naar overheden. Ja, dat zie ik nog niet echt terug.
Nee, maar dat vind ik dus ook geen gemis. Ik vind het ook niet het doel van dit rapport om dat exact uit te schrijven. Wat ze wel doen is natuurlijk zeggen van, hey, ook die internationale instituties zijn niet uit de lucht gegrepen. Dit is in de historie vaker gebeurd. Ja, wanneer is dit gebeurd? Na een wereldoorlog.
Ja.
En onder de bezielende leiding van Keynes, heb je weer.
Heb je er weer? Nee, dus dat kan je ook niet hierin opschrijven. Je kan wel zeggen van ja, het gaat over macht en je kan daar wat, en dat doen ze volgens mij wel, wat handvaten aan geven. En het is de verbeelding en ook mensen een positief beeld geven en dan het in de wereld gooien en dan zien wat er gebeurt. Zo zie ik het echt. En dat is super waardevol om dat in ieder geval te doen.
Ja.
Want anders blijven we, en dat merken we elke dag, overgeleverd aan een verhaal van ja, maar we moeten heel korte termijn over
niet.
Bedrijven, efficiëntie, groene groei.
Bezuinigen,
ja. Dit is voor iedereen, ook in Nederland zeg ik daarbij, heb ik nog niet gezegd, dat betekent ook dat het voor de gemiddelde Nederlander, voor de modale Nederlander, het inkomen gewoon vooruit gaat.
Flink, want het modale salaris in Nederland nu ligt iets boven de 4.000 euro per maand volgens mij. En het gaat naar gemiddeld 5.000 per maand in 2100 op mondiaal niveau.
Ja. Heb je dan dollars en euro's?
Het was in euro's, dat viel mij nog op. Het is een heel eurocentristisch verhaal.
Ja.
Maar
ja, het is een echte Fransman, toch?
Het zijn echte Fransmannen. Want ik ben het met Hans eens. We kunnen niet van zo'n rapport verwachten dat ze alles precies uitspellen. In zekere zin, want het is een soort hoofdlijnenplan. Maar Jacco, onze podcastredacteur, maakte net de scherpe opmerking dat als iedereen in de wereld gemiddeld 5.000 euro per maand te besteden heeft, dat het dan toch wel raar is dat er niet wat meer vliegreisjes worden gemaakt en nieuwe tv-schermen worden gekocht en zo. Dus ze nemen een hele grote sectorverschuiving aan. En het werd mij niet helemaal duidelijk hoe het nou komt dat wij allemaal anders gaan consumeren. Want dat houdt er natuurlijk ook wel bij.
Ja, het is nationaal beleid.
Nationaal beleid. Of heel grote morele ontwikkeling.
Dat kan ook. Dat is ook wat Keynes in 1930 zei. Hè? Na zijn stuk over de 15-uurige werkweek schreef hij, als we onze insatiable needs tenminste in bedwang kunnen houden. Dat zit hier natuurlijk ook achter. Kunnen wij ons beheersen? Kunnen we sufficient accepteren?
Ja. Geloven we dat wij daartoe in staat zijn?
Ja.
Ja, en dat is dus super lastig zolang iedereen nog reclame voor alles mag maken.
Ja, dus je gaat reclame. Het nationale beleid is volgens mij echt reclames invoeren. Fast fashion, zwaar belast. Vliegbelastingen flink omhoog.
Ja.
Maar wel veel beter publiek transport.
Maar dat zal hand in hand moeten gaan met mensen die ook gewoon op het niveau van hun eigen omgeving dit gaan problematiseren, toch?
Ja.
Zeg maar, vliegen moet ook gewoon iets nog vies worden dan het al is.
Ja.
En het is hoopvol, denk ik, dat vliegschaamte al een woord aan het worden is. Dat is een verandering met 20 jaar geleden.
Ja, maar
het is ook een individuele actie die...
Ja, maar goed, normverschuiving gebeurt uiteindelijk ook in het hoofd van individuen.
Check. Nog één ding even inhoudelijk, was ik ook nog wel benieuwd bij jullie. Want ik las dit rapport als super ambitieus en heel cool en allemaal voorstellen waar wij het ook in verschillende podcasts nog wel over hebben gehad. Mm-hmm. Dus niet helemaal nieuw. Ik vroeg me af, wat vinden jullie nou wel echt nieuw aan dit rapport? Of is het gewoon het samenbrengen van al die ideeën tot een ambitieuze agenda voor 2100?
Nou, ik vind precies wat jij nu zegt met het woord gewoon ervoor, vind ik dus het grote vernieuwende aan dit rapport.
Ja.
Dat je heel veel ideeën samenbrengt op een coherente manier, waarbij je heel veel hebt doorgerekend en van heel veel dingen adresseert. Dit zou je er tegen kunnen zeggen, maar het is wel plausibel om deze en deze reden.
Ja.
Dat is precies het heel vernieuwende aan dit rapport, volgens mij.
Ja, het echte grote denken. Gewoon laten zien van, op basis van historische analyse, op basis van wat er nodig is, kan dit gewoon.
Ja.
En hoe we daar precies komen, dat weten we niet, maar het kan wel. Dat is voor mij het allerbelangrijkste, die boodschap.
Ja, en dat ze er veel media coverage mee pakken. Dat vind ik ook wel heel mooi. Het wordt wel besproken.
In podcasts,
zoals deze. Goed, hoop doen we deze week niet. Dit rapport is hoopvol genoeg.
Ja.
Dus wij gaan gewoon tegen de luisteraar zeggen, dank jullie wel. Laat het van je horen als je vragen of opmerkingen hebt. En tot de volgende keer.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.